Ik vind dat altijd weer ontroerend, dit lied gewoon. Eerst hoor je God uit zijn hart spreken, zijn hartsverlangen. En dan mogen we antwoorden met hetzelfde verlangen. Is dat niet mooi? Zij zullen één zijn, zoals de Vader en ik, zeg Jezus, zo zullen jullie één zijn met mij. Nou, dat is dat. En dat heeft natuurlijk alles met wedergeboren te maken. Heb je het ook wel eens dat je mensen tegenkomt? En dan christen, en je praat dan even met elkaar en dan klikt het zo dat je in een paar minuten hebt het idee van, nou ja, hoe moet ik het zeggen, dan heb je het idee van, we kennen elkaar. Nou, dat heeft er ook mee te maken. Wedergeboorte is herkenbaar, toch? Ja, als ik u zo hoor en dan denk ik, wat doe ik hier, want u weet het allemaal. Maar, nou laten we zeggen, toen ik me voorbereidde, al een poosje eerder, van nou, ik mag hier voorgaan. Nou, ik werd 's morgens vroeg wakker en heer, waar zal ik het over hebben en zo. En het werd, ja, niet dat ik een stem van God hoorde, maar op een of andere manier had ik het idee van, Ton, heb het maar eens over wedergeboorte. Nou, ik zeg niet van, dus, moet hij helemaal luisteren? Ja, natuurlijk moet hij luisteren, maar ik bedoel daarmee geen gezag te kweken of zo, of ontzag, dat doe ik niet mee. Maar gewoon, en daarmee bezig zijn. Ja, ik wil gewoon eerlijk zijn, vanmorgen werd ik wakker en ik stond op bij het bed en ik dacht, dan kan ik, dat kan ik wel hebben als ik ergens voor moet gaan en ik heb een beetje een radicale boodschap, dan denk ik, Ton, doe je nou goed? En dan beproef je jezelf. En dan gaan we van alles van de Bijbel door je heen. En denk je, Heer Jezus, dit is uw boodschap. Dit is uw boodschap. Maar het is niet naar het vlees. Ik waarschuw u. En laten we eerlijk zijn. Als mensen christen zijn, dan denken ze allemaal dat ze wedergeboren zijn. Is dat zo? Oh, dat weet u ook al. Nou ja. Maar daarom is het belangrijk dat we weten dat wedergeboorte herkenbaar is. Ben ik wedergeboren? Ik wil graag, gewoon vanuit de Bijbel wil ik dat bepreken, zeg maar. En dat doe ik dan door de Bijbel te lezen. En we lezen een stukje en dan preek ik daar even over. Het is een beetje anders, begreep ik, dan van Gerard. Hij zegt dat dan maar eventjes. Maar een beetje anders. Anders gaat u bij de schriftlezing staan, zeg maar. En, maar ja, anders wordt het een gymnastiekoefening. Bij ieder vers even staan en weer zitten. Dus blijft u rustig zitten. Maar we willen met eerbied luisteren naar de Heer. En in de liturgie staat Johannes 1. Eigenlijk Johannes 1 is alleen even ter inleiding. Want ik wil inderdaad naar Genesis, of naar Johannes 3 toe. Naar het gesprek met Nicodemus. Waar Gerard het net even over had. Maar om daarin te komen, moeten we eigenlijk eventjes kijken waar het Johannes over gaat. Ja, ik begin al gelijk dus te preken. Ik zou wat over mezelf vertellen, maar ik mocht het zelf weten, al of niet. Gezien de tijd laat ik het er even bij. Misschien een andere keer. Maar eerst naar Johannes 1, even als inleiding. En ik begin dan, daar gaat het over, in het begin was het woord enzovoort. En dan denken we, oh, dat is de Heer Jezus, het woord is vlees geworden, dus het gaat over de Heer. Ja, wacht even. In het begin was het woord. Dus Jezus, de Zoon van God, was er al bij de schepping. Alles is door hem geworden. Ik begin te lezen bij vers 10. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan en toch kende de wereld hem niet. Dat geldt al vanaf Genesis. Toch? God was in de wereld, God sprak tot de wereld. En wat gebeurde in de wereld? De mensen zeiden, hoeft niet. En het eindigde in de zondvloed. Ja, het woord was er wel, God sprak wel. Ook in het geweten van mensen. En dat is eigenlijk, nou, het is vandaag ook de eerste lijdenszondag, hè? Maar dat is eigenlijk het lijden van God. God lijdt aan deze wereld, aan zijn schepping, aan mensen die zeggen, hoeft niet. Zijn liefde wordt afgewezen. Dat is De hele heilsgeschiedenis, zeg maar, we noemen het ook een heilsgeschiedenis, maar het is eigenlijk ook een lijdensgeschiedenis van God. Hoeveel teleurstellingen door de geschiedenis heen niet. Hoofdstuk 1, vers 11. Hè? Hij kwam naar zijn eigendom, zeg maar. En laten we het gewoon even toepassen op de wereld. Naar zijn eigendom, dat is dus de wereld. Maar later, na de zondvloed, in een hele poos geschiedenis, gaat het weer slecht met de wereld. Dan begint God met Abraham. Dan krijg je de geschiedenis van het volk Israël. God kwam tot het zijne met zijn woord, via de profeten en via het geweten. En wat deed Israël? Hoeft niet. We gaan onze eigen gang. Lijden, wat een teleurstelling aan van God. Bij Noach staat er dat God pijn in zijn buik had. Ik heb er spijt van dat ik de wereld gemaakt heb. En met het volk Israël gebeurt het ook een paar keer dat God zei, ik heb er spijt van. Mozes, ga maar even bij het volk weg, dan ga ik hen vernietigen en dan ga ik met jou opnieuw beginnen. En Mozes deed voorbeden en hij redde het gelukkig. God liet zich overtuigen. Wat zullen de heiden anders wel niet zeggen, heren? Mooi, die argumentatie. Je kan met God argumenteren. Hij is de levende God. Hij is gevoelig voor argumenten. Hij heeft niet alles al van tevoren helemaal vaststaan en zo. En dat loopt allemaal af volgens zijn plan. Dat is niet waar. De Bijbel zegt dat God reageert. En hij verandert van plan. En hetzelfde vind je er weer bij. Dan wordt Jezus, komt Jezus op aarde en dan stuurt God zijn zoon. Weg met hem. Oh. Wat denk je dat God voelde in zijn buik? Hoofdstuk 1, vers 12. Er waren ook wel mensen die anders reageerden, hoor. Niet de hele, iedereen. Nee, er waren ook mensen in de tijd van Noach. Dat was de Noach met zijn gezin. Die was anders. Je kon anders reageren dus. Noach is het bewijs. Maar ook in Israël, steeds lees je daar van die profeten en mensen die profeten volgden enzovoort. En dan staat er in vers 12, maar wie hem ontvingen, die hem dus wel ontvingen, zeg maar. Wie hem ontvingen en in hem geloofden, kregen van hem het recht kinderen van God te worden. Te worden, dan komt die ontwikkeling, die verandering, meer en meer. Die hem ontvingen, dat is de verantwoordelijkheid van de mens, je moet hem dus wel ontvangen. En we hebben vaak wel van, ja, God moet mij wederbaren en God moet het doen. God moet, ja, wij moeten hem ontvangen, staat er. We voor openstaan. En in hem geloofden, die kregen van hem het recht kinderen van God te worden. Dat werden zij niet volgens de weg van de natuur, door afkomst van een menselijke vader en moeder enzovoort. Nee, zij zijn uit God geboren. Wat is dat nou, uit God geboren? Ja. Nou, dat zijn de mensen zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. De wedergeboorte is ook iets van het Oude Testament dan natuurlijk. Dat mensen uit God geboren werden, dat zij eenswillend met God begonnen te worden. Psalm 119, één grote lofzang op de wil van God, het leven met God. En wie hem aannemen, wie het woord aannemen, en sinds Jezus vlees geworden is, zeg maar, wie Jezus aannemen, zeg maar, want in Jezus komt het woord, de wijsheid van God, het levensprincipe van God, komt via Jezus, in vlees en bloed, zeg maar. Maar wie hem aanneemt, wie hem ontving, wie gelooft, ontving en ontvangt een nieuw hemels leven in zich, wedergeboorte. Het is eigenlijk het thema van Johannes gewoon. In zijn hele evangelie. Vers 14, ja, dan gebeurt het dus, dan komt Johannes bij de tijd waarin hij leefde. En het woord is een mens geworden van vlees en bloed en is midden onder ons komen wonen. En we hebben hem in al zijn glorie gezien, in zijn heerlijkheid, zeg maar, vol van goedheid en waarheid. Een glorie zoals een enig kind die ontvangt van zijn vader. Zoals een kind lijkt op zijn vader. En de wijsheid en alle eigenschappen van zijn vader. Ja, zijn moeder ook natuurlijk, maar van zijn vader krijgt. En ze hebben het gezien, zegt Johannes. We hebben het gezien, hè, staat er dan. We hebben hem in al zijn glorie gezien. We hebben hem gezien, herkend.
We hebben hem herkend als de enige geboren zoon van God. Als uit God, als uit de hemel. In heel zijn onderwijs, in heel wat hij sprak, was hij herkenbaar als de zoon van God. In zijn manier van doen, in zijn manier van kijken, was hij herkenbaar als de zoon van God. In zijn manier van oordelen, was hij bekendbaar als de zoon van God. In zijn houding, in alles. Ja, ook in zijn tekenen en wonderen natuurlijk. En zo. Maar dat is het bijzondere niet. Dat is alleen maar een onderstreping dat hij echt van God gekomen is. Ik bedoel, er zijn ook wel mensen geweest die tekenen en wonderen gedaan hebben. Allerlei profeten in het Oude Testament, maar dan waren ze de zoon van God niet. Ze waren wel namens God gezonden, dat wel. Dat bewezen die tekenen. Maar waar herkende je nou Jezus als uit de hemel komend? Nou, vol van goedheid en waarheid. Liefde en trouw, zou je kunnen zeggen. En waarheid. Amen. Trouw. Betrouwbaar. Jezus was altijd liefdevol. Altijd betrouwbaar. Zelfs als hij boos was, als hij fel kon spreken, was het zijn liefde die hem drong. Om mensen terug te trekken. Maak je toch los van de zonde enzovoort. Nou ja. En wat heeft dat nou voor gevolgen van ons, wat Johannes dan hier vertelt? Nou, wat heeft het voor gevolgen? Nou, ook Johannes de Doper die herkende hem, wordt dan verteld in vers 15. Johannes heeft van hem getuigen en heeft luid geroepen. Deze man bedoelde ik toen ik zei, hij komt na mij, maar hij was er eerder dan ik. Het woord was er eerder dan ik. Het woord is dan wel vlees en bloed geworden in Jezus. Maar het woord was er al natuurlijk, hè. Nou ja, dat bedoelt hij hier te zeggen, want hij bestond al voordat ik werd geboren. En dan, wat betekent dat voor ons? Nou, vers 16, uit zijn volheid hebben wij allen de ene genadegave naar de andere ontvangen. Genade op genade. Wat is dat dan? Nou ja, zeker, de wet is door Mozes gegeven, maar de goedheid en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Nog nooit heeft iemand God gezien, maar de enige zoon die God is en die rust aan het hart van de Vader, heeft hem bekendgemaakt. De genade en de waarheid zijn gekomen door Jezus Christus. Jawel, het woord is gekomen door Jezus Christus en het woord was er ook al. De genade en de waarheid, de liefde en de trouw, zeg maar, waren er ook in het Oude Testament al. Alleen bij Jezus kwam het nou in een mate zo overvloedig. Je hoefde maar naar hem toe te komen en je hoefde maar te zeggen, Heer, hier ben ik wil voor u leven. En dan ging hij je vullen. Zo simpel is het. De wedergeboren is grijpbaar, zou je kunnen zeggen. Ga naar Jezus, geef je over aan hem en hij gaat het doen. Dat is niet zo moeilijk. Nou, ik hoop dat u dat meeneemt aan het eind van de dienst. We gaan even verder natuurlijk, maar... Nou ja, dan gaat het evangelie gaat dan verder. Hè. Dan wordt er verteld dat Johannes de Doper, die doopt met water. En hij verkondigt dat Jezus komt en dat hij ze met de geest zal dopen enzovoort. En wedergeboorte wordt door Jezus helder en overvloedig aangeboden. Dat zegt Johannes eigenlijk. En ook de Jezus die loopt rond op aarde en hij herkent de wedergeboorte. Als die mensen tegenkomt, dan zegt hij, kijk nou eens. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 vers, 2 vers 17... Daar komt Nathanael. Hè? Nou, die naam die kent u natuurlijk ook wel, want u weet allerlei dingen. Maar Nathanael die komt en dan zegt Jezus, welk vers was het nou? Hoofdstuk 1 vers 47. Toen Jezus Nathanael zag komen, zei hij, dat is een echte Israëliet. Er zijn allerlei mensen die heten Israëlieten, maar dit is een echte Israëliet. Een man zo eerlijk als goud. Oprecht. In de andere vertaling staat dan een man in wie geen bedrog is. Dat is God. Ja, die man is God niet. Maar dat is kenmerk van God. En God is geen bedrog. In mensen van God is ook geen bedrog. Nou, ja, als er bij u wel bedrog is, dan moet je inderdaad afvragen van, is het wel in orde bij mij? En zulke dingen moeten we wel spiegelen, zeg maar, hè? Maar ook Jezus zelf valt op. Zijn discipelen die kijken naar hoe hij werkt en zo. En dan wordt er in hoofdstuk 2 verteld, de bruiloft te Kana, maar dat is dan een onderteken en zo. Maar dan in hoofdstuk 2 vervolg, dan reinigt hij de tempel en dan staat er in vers 17, zijn leerlingen herinneren zich uit de schrift deze tekst. Mijn ijver voor uw huis verteert mij als een vuur. Dat herkennen ze bij Jezus. Jezus leeft echt voor God. Dat. Dat is leven uit de hemel. En dat is iets wat ik ook heel graag wil dat mijn kinderen van mij zeggen. Ook als ik straks begraven word, misschien op mijn begrafenis. Vader of Ton, of wie dan ook, die dat zegt, maar dat ze zeggen van, hij wilde echt voor God leven. Dat wil ik. En soms komen mensen tegen die zeggen ook zoiets van, jij meent het echt, hè? Ja, dat meen ik ook. Geloof is geen schilletje aan de buitenkant of zo. Dit is hemels leven, echt leven voor God. Wat Mozes al zei, hè? Heb God lief boven alles. Met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met al je kracht. En je naaste als jezelf. Dat is gewoon hemels leven. Dat is kenmerkend voor iedereen in de hemel. Voor God in de eerste plaats. Liefde. Trouw. En nu gaan we naar hoofdstuk 2 en dit was de inleiding. Ik weet niet eens hoe laat ik begonnen ben, maar... Maar goed, hoofdstuk 2 vers 23. Het geluid zou uitgedraaid worden als ik te lang praatte. Hè? Hoofdstuk 2 vers 23. Tijdens het paasfeest had hij dus die tempel gereinigd, maar er staat er... Tijdens het paasfeest was hij in Jeruzalem en bij het zien van zijn machtige daden kwamen velen tot geloof in zijn naam. Maar Jezus gaf hun zijn vertrouwen niet. Hij geloofde hen niet. Vertrouwen en geloof is één woord. Hè? Dat is een... Er kwamen velen tot geloof in zijn naam. Maar Jezus geloofde hen niet helemaal. Gaf hen zijn vertrouwen niet, want hij kende de mensen maar al te goed. De mens had geen geheimen voor hem. Hij wist zelf heel goed wat er in een mens omgaat. En voel je dat? De Bijbel zegt heel duidelijk, geloven en geloven is twee. Geloven dat Jezus veel kan. Hè, of vandaag geloven dat Jezus bestaan heeft, op aarde rondgelopen heeft. En dat hij veel kon. En geloven ook in die tijd dat hij dus van God komt. Ja, dat is makkelijk. Niet zo moeilijk. Maar ben je betrouwbaar? Kan Jezus op je aan? Kan God op je aan? Zoals Jezus zegt... Wil jij liever sterven dan God ontrouw worden? Sta je zo in het leven, zo tegenover de zonde? Liever sterven? Of een ander beeld van hier, liever mijn hand eraf dan zondigen? Dat is de houding die Jezus ons leert. En gewoon van ons vraagt. Ja, moeilijk. Ja, moeilijk, je kan wel blijven praten dat het moeilijk is. Maar ga het nou doen, zegt hem. Dat, Heer, dat wil ik. Ja, we komen straks verder op natuurlijk, maar... God liefhebben boven alles. En nou, daarmee komt de grond in ons hart, maar daarmee geeft de Heer ook aan... Hey, beproef jezelf op dat punt, hoe sta jij nou in het leven? Ik stel mezelf ook deze vraag geregeld. Ton, heb jij God lief boven alles? En dan zeg ik, ja heer, ik heb u lief boven alles en u weet het. Ik kies ervoor, dat is mijn leven. En ik kan een nieuwe dag beginnen, zeg maar, ook met het gebed. Heer, hier ben ik hou van u. Ik wil voor u leven ook vandaag, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Want u bent mijn leven. Ik heb mijn leven zelf niet. U bent mijn, ik leef voor u. Het is een keus. Volgens mij is het een keus. Voor ieder van u en voor jou en voor mij. En God helpt. Ja. Maar God gaat niet voor u kiezen. Net als geloven, God gaat niet voor u geloven. U moet geloven. U moet kiezen. God zegt, ik geef je alles wat je daarvoor nodig hebt. Zeg niet dat je het niet kan.
Goed, Jezus wist dus wat er in een mens is. En dan hoofdstuk 3 vers 1, er was een man. En jammer dat daar niet staat, er was een mens. Er was daar nou zo'n mens. Daar kwam nou zo'n mens. Hè? Nicodemus heette hij. Hij behoorde tot de Farizeeërs en was lid van de Hoge Raad. Midden in de nacht ging hij naar Jezus toe. Nou, je kan er van alles over zeggen, maar waarschijnlijk gewoon even een rustig moment. Er zijn al die mensen er niet die achter Jezus aanlopen. Dan heb je gewoon even een rustig moment om te praten. Is dat nou zo gek? Vind ik wel verstandig. Laten we dat gewoon positief interpreteren en niet al te negatief dat hij stiekem wil doen en zo. Waarom? Dat deden die rabbies wel vaker, dat ze 's nachts met elkaar in gesprek gingen. Dat doen wij soms ook wel eens, ja. Nou, dan vers 2, dan, wat zegt hij dan? Midden in de nacht ging hij naar Jezus toe. Rabbi, wij weten dat u in opdracht van God de mensen leert. Want niemand kan die machtige daden doen die u doet als God niet met hem is. Nou, natuurlijk wel positief wat hij zegt. Maar het niet veel verder dan wat er even ervoor stond. De mensen geloofden wel in zijn naam, ja. Het is wel positief, maar het is niet zoveel bijzonders natuurlijk. Jezus wil meer dan dit horen. Hij wil weten of Nicodemus echt gelooft, zijn vertrouwen op God stelt en voor God leeft. En daarom stelt Jezus dat ook aan de orde door te zeggen, Nicodemus, het leven van het koninkrijk van God is via mij op aarde gekomen. Zie je dat ook? En dat vraagt Jezus dan ook in vers 3. Dan gaat Jezus zomaar ineens, lijkt wel als hij een heel ander onderwerp aan hoort. Maar Jezus gaat naar de kern. Ja, je kan dat wel zeggen, Nicodemus, maar hier gaat het om. Ik zeg u de waarheid, zei Jezus, niemand kan zomaar het koninkrijk van God zien. Je ziet wat groots in mij, maar zie je het koninkrijk van God ook in mij. Niemand kan zomaar het koninkrijk van God zien, eerst moet hij opnieuw geboren worden. Je moet hem zo te zeggen, de mentaliteit van de hemel, die gepreekt wordt door Mozes, door de profeten. Die mentaliteit van de hemel moet je herkennen, moet je als het ware je een beetje eigen gemaakt hebben. Ja, moet je weten, moet je hebben. Dan herken je mij. Dan hoef je mij maar even te zien, zegt Jezus, en dan weet je het. Want het hemelse leven is herkenbaar voor mensen die het hemelse leven kennen. Er zijn ook mensen die zien hemels leven en die zeggen, dat die mensen dat doen, hè. Dat die mensen zo vergevingsgezind zijn. Ik snap er niet, ik zou het nooit doen. Ja, er zijn mensen, maar die weten niet wat hemels leven is. En die, vreemd hoor, zeggen ze dan. Maar als je niet het hemels leven kent, zeg maar, dan herken je het ook niet. Ook niet bij Jezus. Dan zie je mij wel, zegt Jezus. Nicodemus, dan zie je mij wel, maar dan zie je de echte Jezus niet. Dan zie je mij niet echt. En Nicodemus, die snapte niks van. Hij kent het beeld van opnieuw geboren worden of van wedergeboorte blijkbaar helemaal niet. Wat is dit? En hij zegt dan ook in vers 4, Nicodemus die vroeg, hoe kan iemand die al oud is opnieuw geboren worden? Moet hij soms terugkeren in de schoot van zijn moeder om voor het tweede maal geboren te worden? Waar heb u het over, Jezus? Maar Jezus gaat verder en die probeert het Nicodemus helder te maken. Nicodemus, je snapt het toch wel, misschien even een misverstand. Maar hoofdstuk 3, vers 5 en 6. Geloof mij, antwoordt Jezus. Niemand kan het koninkrijk van God binnenkomen als je niet geboren wordt uit water en geest. Een mens brengt menselijk leven voort, maar de geest goddelijk leven. Hey, dat herken je toch wel, Nicodemus, of niet? Hey. Hier gaat het dus om. Je moet geestelijk anders worden. Je moet niet meer voor jezelf leven. Egocentrisch leven, zeg maar. Dat doen mensen van nature. Van nature zijn alle mensen zo, dat is logisch. Net als dieren. Pijn lijden of iets minder worden ergens van, nou, dat doe je niet, dat wil je ontwijken. Ja, maar als God het nou vraagt, dat je je eigen verlangen, je eigen neiging kruisigt. Of wat die begintekst was, als je God vraagt, wil jij je leven verliezen, dan zal je het vinden. Maar ik wil eerst zien, wil jij het verliezen? Wil jij, als jij ziet dat iets een verleiding, zeg maar, dat het voordeel op zal leveren, wil je zeggen, dat voordeel wil ik niet, want ik wil liever met Jezus mijn leven verliezen, dan aards leven winnen, aardse welvaart winnen enzovoort. Want ik geloof dat via Jezus, als ik mijn leven verlies in Jezus, dat ik het ware leven zal vinden. Hier op aarde al. En tot in eeuwigheid. Dit is hemels goddelijk leven. Hey Nicodemus, dat weet je toch wel? Dat gaat in de eerste plaats via water en geest. Door water, in de tweede plaats door de geest. Nou, met water dopen, dat kunnen we allemaal. Dat kunnen wij als mensen wel, toch? Dat is niet zo moeilijk. Dat kan je gewoon hier op aarde doen. Dan heb je... Ja, je moet het in geloof doen natuurlijk, weet ik ook wel. Maar ja, in feite, dat kunnen wij als mensen doen. Maar met de geest dopen, dat moet God doen. Dus wedergeboorte heeft die twee kanten. Wedergeboorte ontstaat door, jij doet zelf iets, God doet iets. En God komt eerst natuurlijk. En dan reageer jij, dan ga je iets doen. Dan kom je tot geloof, tot bekeer. Laat je je dopen in water. En dan zal God je dopen met de geest. En dan komt God de hemelse mentaliteit in je brengen. Goddelijk leven. Vol van genade en trouw. Liefde en trouw. Waarheid. En liefde voor en voor God en mensen. Trouw aan God en mensen. Hoofdstuk 3, vers 7 en 8. Zegt de Heer tegen Nicodemus. Hey Nicodemus. Ja, misschien begrijp je me niet helemaal. Vind je dat beeld van die wedergeboorte opnieuw geboren? Vind je misschien een beetje vreemd? Nou ja, oké. Maar over mijn woorden, u moet opnieuw geboren worden, hoeft u dus niet verbaasd te zijn. Het gaat gewoon om die geestelijke geboorte, weet je wel? Waar het Oude Testament vol van is. De wind waait, een ander beeld dan. De wind waait waarin hij wil. Je hoort hem wel suizen, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Nou, zo is het nou ook met iedereen die geboren is uit de geest. Als het waait, dat merk je. Ook al is de wind onzichtbaar, je ziet de wind niet. Je ziet de effecten van de wind, ja wel. Maar de wind zelf zie je niet. Nou, zo is het ook met de geest. De geest zie je niet, maar de effecten van de geest merk je toch wel? En je kunt merken of iemand de geest van God in zich heeft. Ja toch, Nicodemus? Je kent het Oude Testament toch? Jezus zegt, Nicodemus, het gaat gewoon erom of je echt geestelijk een kind van God bent, ja of nee. Of je helemaal van binnen en van buiten voor God wil leven. Ja of nee, dat herken je toch? Nou, daar heb ik het over. Daar heb ik het gewoon over. Herken je dat bij mij? En bij jezelf, Nicodemus? Zie je dat in mijn persoon, zegt Jezus, zie je dat in mijn persoon de hemel op aarde is? Ik verkondig de hemelse gezindheid en ik leef die hemelse gezindheid ook voor. Goedheid en waarheid, Gods liefde en trouw, de heerlijkheid van God, zeg maar. In mijn persoon, vlees en bloed, tastbaar, zegt Jezus. Maar van Nicodemus is dat... Ja, kan je nagaan hoe ver de Joden, hoe ver de schriftgeleerden en de fariseeën weg waren van het evangelie van Mozes. Van de wet van Mozes. Van het evangelie van Mozes. Hoe ver de Joden er vandaan waren. Voor Nicodemus is het gewoon onbekend over de 3 vers 9. Hoe kan dat? Vroeg Nicodemus. En dan zegt Jezus, dat is toch ongelooflijk. Nou, dat was nou lijden voor Jezus ook weer. 3 vers 10, weet u dat niet? Jezus staat als het ware verbijsterd te kijken. Weet u dat niet? U, een van de grootste geleerden in Israël. Terwijl het Oude Testament er veel over spreekt. De onkunde in Israël in de dagen van Jezus is verbijsterend. Schriftgeleerden die de hele dag met de schrift bezig zijn, kennen de schrift niet.
Hoe zal het dan met dat volk zijn als de leiders zo doen?
Nou, dit is inderdaad lijden. Voor God en voor Jezus. Voor God, hè? Moet je je voorstellen dat mensen zo met zijn woord omgaan. Zijn woord en het eigenlijk niet opmerken, niet zien, niet... Het verdraaien en het naar hun hand zetten, naar hun eigen mening zetten. En een vleeselijke leer van maken, wat dus eigenlijk een vreselijke leer is. En geen goddelijke, geen geestelijke leer. En neem nog gewoon even één tekst. Ik zal een beetje te lezen, ook in de Grootnieuwsbijbel. Vaak gebruik ik een andere vertaling, maar omdat jullie deze vertaling nemen, dacht ik nou, ik lees daar ook wat verder in. Maar ik vond een prachtige vertaling in de Grootnieuwsbijbel in Deuteronomium 10, vers 16. Deuteronomium 10, vers 16, dan roept Mozes de mensen op, ik val er zo maar even in, maar laat de besnijdenis het teken zijn van je toewijding en wees niet langer koppig. Laat de besnijdenis het teken zijn van je toewijding. Dat is het. Waar was de besnijdenis voor? Nou, een teken van je toewijding aan God. Het gaat om de besnijdenis van het hart. Daar gaat het al over in de wet van Mozes. Daar gaat het ook over. Paulus heeft het er ook over in Romeinen. Niet hij is een Jood die besneden is van buiten, maar die van binnen besneden is. Dat zijn de echte Israëlieten. En allerlei besneden, allerlei reinigingen in het Oude Testament. Allerlei reinigingsvoorschriften. Maar waar waren die reinigingen voor? Ja, natuurlijk een beeld van het wegdoen van de zonde. Je reinigen van de zonde. En offers, ja, waar waren die offers voor? Nou, natuurlijk ook een beeld van, Heer, ik wil mezelf geven, maar ik kan mezelf wel op het altaar leggen, maar dat gaat niet goed. Maar ik, daar ben ik niet meer, maar ik leg dat dier op het altaar en dat wordt daar geofferd en de lieflijke reuk stijgt op naar u. Zo is dat dier nu gegeven wordt, zo wil ik mezelf geven in mijn leven. Ik wil dat mijn leven een lieflijke reuk is voor u. Dat is de betekenis van de brandoffers. En als er zonde in het leven was, dan ging je een zondeoffer brengen. En dan was een onderdeel daarvan ook een stukje brandoffer. Dat je zei van, ik wil weer die houding aannemen van, ik wil leven voor u. Tot een lieflijke geur voor u. Dat als u naar mij kijkt en ruikt, dat u zegt, hij ruikt lekker. Hij is trouw. Hij weet wat liefde is. En het is ook duidelijk uit de Bijbel al dat God walgt. God walgt van offers. Bij een godsdienstig leven dat alleen uiterlijk is. De Bijbel noemt verschillende voorbeelden. Dat God letterlijk zegt, ik walg van jullie offers. En ik hoef jullie gebeden niet. Want jullie leven past er helemaal niet bij. Ja, dat is huichelachtigheid. En vandaag is het net zo. Er zijn misschien wel mensen, er zijn veel christenen vandaag voor mij, die wel gelovig willen zijn, maar zonden toelaten in hun leven. En denken dat dat wel kan. Nou, dat kan dus niet. Die willens en wetens zonde doen. Dat kan niet. God liefhebben boven alles, dat is toch je keus? Dat hoort bij de christen. En dan ben je niet wedergeboren. En misschien best pijnlijk voor veel mensen die geregeld weer, misschien zelfs wel wat verslaafd zijn aan zonde. Maar zolang je aan die zonde blijft vasthouden, ben je niet wedergeboren. Ja, maar hoe moet het dan? Als iemand dan zegt, ja, maar hoe moet het dan? Hoe kan ik wedergeboren worden? Dan zal Jezus zeggen, weet je het niet? De Bijbel is er vol van. 1. God roept je. God is altijd de eerste. Zijn genade is altijd, hij is altijd de eerste die naar ons toekomt. God roept je. 2. Jij moet nu reageren. Reageer met jouw keus. Heere God, ik wil u lief hebben boven mezelf. Boven mijn leven. En boven welke verleiding ook. Liever mijn hand eraf dan zonde doen. Heer, ik wil met die hemelse, bovennatuurlijke, die bijzondere liefde wil ik leven. Die sterke liefde die u lief heeft boven alles. Heer, ik wil zo u trouw zijn. Ik wil dat kenmerk van mijn leven is. Daar wil ik me op richten. Dus God roept eerst, twee, uw keus voor het radicale leven. En God zal het dan in je geven. Geloof, vertrouw dat God het dan, alles wat daarvoor nodig is, zal geven. Ik weet wel, als er mensen zijn die helemaal vastzitten aan de zonde, moeten ze in therapie of dan moeten ze de pastorale begeleiding zoeken. Ga dan naar Gerard toe, of weet ik veel. Maar je kan eraf, je kan eraf. God gaat het geven. Daar ben ik van overtuigd. Anders is de Bijbel volgens mij, nou ja, hoe noem je dat? Ja, waardeloos, dat is netjes gezegd. Ik had een ander woord in mijn hoofd, maar dat gebruik ik hier. Maar God zal het in je geven, zo wordt het realiteit. We lazen dat net toch, in hoofdstuk 1 vers 12. He, maar allen, of wie hem ontvingen, in andere vraag, allen die hem aangenomen hebben en in hem geloven, kregen van hem het recht kinderen van God te worden. Dan gaat God het doen. Dan gaat hij van jou een echt kind van God maken. Die echt het beeld van God vertoont. Want kinderen van God die niet het beeld van God vertonen, daar rammelt iets mee, daar is iets niet goed. Of je bent niet wedergeboren, of je moet inderdaad hard aan het werk. In geloof en met hulp van anderen. Nou, dan, ja, dan gaat het verder, hè, of te verder, maar dan, ja, hoofdstuk 6 stond er toch. Een mens, ja, hoofdstuk 3 vers 6, een mens brengt menselijk leven voort, maar de geest goddelijk leven. Uit God geboren zijn is goddelijk leven in je hebben. Heb je dat? Of heb je dat niet? Beproef uzelf. He, dus de Bijbel is ook duidelijk, he, wie zo niet leeft of daar niet op gericht is, die kent het koninkrijk van God niet. En ik weet het, het is misschien een beetje gevoelig, ik weet niet. Het kan ook meevallen hier. Maar misschien wordt u van deze boodschap blij omdat u dit herkent. Dan zeg je ja. Gefeliciteerd, mijn broer, mijn zuster. En misschien wordt u van deze boodschap van vanmorgen onrustig, een beetje onrustig. Omdat u moet zeggen, eerlijk moet zeggen, ja, ik laat wel zonde in mijn leven toe. Terwijl ik weet dat het fout is. Mijn broeder en mijn zuster, gefeliciteerd, zeg ik nu. Gefeliciteerd dat de geest van Jezus u nu dan onrustig maakt. Hij roept u en wil dat u kiest, echt kiest voor hem. En zo uw leven verliest aan hem, zodat u het ware leven zal vinden. Hij wil u zo graag het ware leven geven, maar het gaat via uw keus. Hij gaat u niet dwingen. En wedergeboorte is niet iets als een computer waar je een nieuw programmaatje in drukt. Uw keus. God heeft ons zo gemaakt dat wij moeten kiezen. Kies voor hem, voor radicale bekering. Dan kan en dan wil en dan zal hij de wedergeboorte in u schenken en u doen groeien. En u vullen met liefde, met trouw, met goedheid, met waarheid. En je zal bij jezelf constateren, ik begin echt op God te lijken. Nou, dat is leuk, als je dat constateert. Heb je dat wel eens gehad? Dat er dingen zijn dat je denkt van, hè, ik reageer. En een tijd geleden waren er mensen die nogal wat blubber over me heen gooiden en zo. Ja, schelden of negatief praten en roddelden en dit en dat. En ik hoorde dat. En dat doet zeer, hoor. Dat doet zeer. Ik nam een studeerkamer. En ik ging bidden. En ik zat te bidden voor die mensen toen op een gegeven moment. Maar ik gezegd, de Heer doet zozeer en zo. Toen begon ik te bidden voor die mens. Ik begin te bidden voor die, ik lijk Jezus wel. Ja. Dat was mooi. Dat is ook zo. We beginnen toch te lijken op Jezus. Dat kan je toch constateren. Maar nogmaals, wie zonde blijft vasthouden, zal het koninkrijk van God niet zien en er niet binnen gaan. Je kan alleen het koninkrijk van God binnen als je de mentaliteit van de hemel ook in je hebt. En Jezus wil en zal die echt geven aan mensen die daarvoor kiezen. Zijn geest in u. Ja, eigenlijk Jezus in u. En dat doet hij bij ieder die oprecht hem belooft, Heer, ik wil u lief hebben. Ik wil er alles op zetten om u lief te hebben boven alles. Ook boven mijn neigingen, tot wat voor zonde ook. Help mij. Nogmaals, wie zichzelf zo verliest, zal het leven vinden. Het leven, de echte, herkenbare wedergeboorte. Kom tot mij, zegt Jezus. Geef je aan mij over als jouw Heer en Koning en ik zal je rust geven. De hemelse mentaliteit zal ik in je hart geven. En zo de zekerheid dat je bij God hoort. Hoe denk je dat je anders zekerheid zal hebben? Dat kan alleen maar als het klikt tussen God en jou. Weet je, ik hoor weer God. Je kan allerlei vrome dingen zeggen, maar als je dat niet hebt, dan geen klik met... Ja, klinkt een beetje gek. Maar laat ik het zo maar even noemen. Als je niet die eenheid met God beleeft, dan is het niet goed. Even terug naar Nicodemus. Een leider in de kerk van die dagen. Een vooraanstaand man, een van de grootste. Maar het geheim van het evangelie van het Oude Testament en dus ook het evangelie van het Nieuwe Testament kende hij niet. Triest. En heel veel Joden in die tijd wisten er niets van. Niets van wedergeboorte. Ze waren ook niet wedergeboren. En er waren er wel hoor. Jozef en Maria. Simeon. En zo al meer. Maar heel veel mensen die geloofden wel dat Jezus machtig was. Maar toen het erop aankwam, toen zeiden ze, kruisig hem. Hij wil zeker dat we naar hem luisteren, dat we hem als koning gaan erkennen. Dat we alles gaan doen wat hij zegt. Ja zeg, kruisig hem. Weg met hem. Mijn broeder, mijn zuster. Wat zegt u? Gewoon voor uzelf. Wat zegt u als ik u nu namens Jezus vraag? Heb jij God lief boven alles? Heb je Jezus lief boven alles? Boven alles. Boven je vrouw. Mijn vrouw weet ervan dat ik God lief heb boven haar. En er zijn er mensen die, ik heb ook wel militaire dienst gezeten in het leger als legerpredikant. En dan zeiden de jongens, als ze dat hoorden, zeiden ze, die is gek, zou je vrouw leuk vinden? Zie, weet je wat nou zo leuk is? Mijn vrouw zegt hetzelfde tegen mij, Ton. Ja, dat zeggen we niet elke dag tegen elkaar natuurlijk. Ze houdt van mij, ik hou van haar. We zijn gek op elkaar, maar... Als je met je paaltje komt... Voor haar is ook God de eerste. En dat weet ik. En daarom hou ik zo des te meer van haar. Poosje geleden heel gek hoor, maar langs morgens wakker en dan lag ik een beetje te denken. Toen dacht ik, stel je voor als ze nou overleden is straks, wat zet ik dan op de trouwkaart? Op de rouwkaart. Nou, ik denk dat ik inderdaad zoiets... Zij houdt echt van God. Zij hield van God. Zij leefde voor hem. Maar... Wil jij voor hem... Alles wegdoen wat hij je laat herkennen als zonde. Dat is het, hè? Als hij je laat herkennen, want hij is met ons bezig. Als hij je ingeeft van, hey, dat is zonde, joh. Dat is niet goed. Dat wil ik niet. Doe jij het dan weg? Zo, ja. Nee, niks, ja. Dus nooit meer oneerlijk zijn. Nooit meer porno. Nooit meer. Vul zelf maar in. Leef jij in alles voor God en Jezus. Dus ook in liefde en vrede met je naaste, zover het van jou afhangt. Voor zover het van jou afhangt, hè. Het hangt natuurlijk ook van die ander af. Maar jouw houding is een goede houding. Het ligt niet aan jou. Jezus wil je daarbij helpen. Echt waar. Geweldige Jezus. Daarvoor kwam hij. Laten we onszelf geregeld beproeven. Wil ik in alles zo leven, zo op God en Jezus vertrouwen? Kies daarvoor, nogmaals, en zeg dat dan tegen Jezus, radicaal. Dan mag je geloven dat hij de hemelse goedheid en waarheid in je geeft. En dat je bevrijd zult worden van de zonde. Daarvoor kwam hij, daarom heette Jezus. Hij zal zijn volk bevrijden van de zonde. Echt, niet alleen van de schuld, van de zonde. Zondige neigingen, even voor duidelijk, zondige neigingen zullen wel blijven hoor. Af en toe zijn er zondige neigingen die bij mij boven komen, die zijn er echt nog wel. Maar net zo goed als allerlei verleidingen in de wereld, die komen echt nog wel op je af hoor. Verbaas je niet, en verbaas je niet af en toe die rare gedachten bij jezelf opkomen. En die oude mensen, nog wel logisch dat die rare dingen blijven opborrelen, zeg maar. Maar door de wedergeboorte is Jezus in je en met hem kan ik die zondige neigingen afwijzen. De oude mens, hou je kop. Aan het kruis jij. En dan kruisig ik hem weer. En zeg God, goed gedaan jongen. Verbaas je niet. Je moet niet denken dat verlossing is dat die zondige verleidingen of die zondige neigingen weggaan. Die blijven tot aan je dood. Jouw mens probeert weer tot leven te komen tot aan je dood. Maar je hoeft er niet aan toe te geven. Met Jezus ben je sterker. Geloof dat. En nog even één beeld dan. Hè. Je ontvangt de hemelse liefde en trouw in je als tegengif. Als tegengif tegen het dodelijke gif van de zonde. Hè, zoals de Israëlieten, toen ze door die giftige slangen gebeten waren, weet je wel? En als je door die giftige slangen gebeten was, nou dan was je sterven na dood. Mozes deed voorbeden en Mozes mocht een koperen slang maken. En hij hield die koperen slang op een staak omhoog. En iedereen die naar die koperen slang keek, die kreeg op een of andere manier kreeg het tegengif in zijn lijf, waardoor het gif in die slangen niet meer werkte. En waardoor je nieuw leven kreeg. Ze werden als het ware een nieuw leven, een wedergeboren. Ja, een beeld natuurlijk maar. Ze kregen gewoon een leven, ze mochten blijven leven. Maar ja, dat zegt de Heer Jezus dus ook. Vers 14. Zoals Mozes de bronzen slang hoog op een paal zet in de woestijn, zo moet ook de mensenzoon omhoog geheven worden. En iedereen die in hem gelooft zal dan eeuwig leven hebben. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon ervoor over had. Iedereen die in hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Eeuwig leven is de hemelse mentaliteit. Wedergeboorte. Eeuwig leven is toch het leven wat in de hemel is. Dat bestaat eeuwig. Denk niet dat eeuwig leven alleen maar vergeven voor zonde is. Dat is niet waar. Het gaat om je hart, om je leven. God wil veel meer dan alleen schuld vergeven. Schuld vergeven is voor God niet zo moeilijk. Maar je hart veranderen. Dan wacht hij op onze keus. En dan komt hij. Vers 16 las ik. Hè? Al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige zoon ervoor over had. Iedereen die in hem gelooft gaat niet verloren, maar heeft eeuwig leven. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld voor te oordelen, maar om de wereld door hem te redden. Door de liefde en waarheid in de harten van mensen te planten. Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Ja, waarom zou je veroordeeld worden als je de mentaliteit van de hemel in je hebt? Wie niet gelooft, heeft dus de mentaliteit van de hemel niet in zich. Ja, die is al veroordeeld. Zijn leven bewijst het. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van Gods enige zoon. Die dat leven geeft. En hier valt de beslissing. Het licht is in de wereld binnengekomen. Maar de mensen hadden de duisternis meer lief dan het licht. Want zij deden wat slecht was. Iemand met kwade praktijken moet niets van het licht hebben. En gaat het licht uit de weg. Die haat het licht, zegt de andere vertaling. Maar die gaat het licht uit de weg. Want zijn leven past niet bij het licht. Als je wedergeboren wordt, als je Jezus in je laat leven en zijn kracht in je laat komen en daaruit leeft, dan begin je meer en meer te merken, ik leef in het licht. Zend Heer uw licht en uw waarheid. Iemand met kwade praktijken moet niets van het licht hebben en gaat het licht uit de weg. Hij is bang dat zijn daden ontdekt worden. Maar wie doet wat waar is, zoekt het licht op om te laten zien dat hij gehandeld heeft in gehoorzaamheid aan God. De grond ik heb mijn hart, o Heer. Ik wil leven voor u. U mag alles van me weten. Ik heb niks te verbergen. Ik leef voor God. Pas alleen vroeg een dochter van mij, toen ik daar een keer over preekte, ook zei ze van, is dat nou wat de Bijbel bedoelt met christelijke vrijheid? Ja. Je voelt je zo vrij als wat. Ik heb niks te verbergen. Ik ga u niet alles vertellen natuurlijk over mijn leven. Hoeft ik dat. Maar je mag het best weten. Je zou het best mogen weten. Het is niet slecht. Ja, ik heb in het verleden wel slechte dingen gedaan waar ik me voor schaam. Maar dat is uitgepraat met God en met die mensen. Maar het is heerlijk om te mogen leven gewoon met God. Wandelen met God en dan eerlijk en oprecht naar hem toe. En naar medemensen toe. En in je huwelijk is het ook zo mooi. Mijn vrouw mag gewoon in mijn hart kijken en ik mag in haar hart kijken. Nou, dat is onverwoestbaar zo'n huwelijk toch? En ik merk van, hé, ik lig een beetje wrokkerig op bed met mijn rug naar haar toe. Dan zegt de heer Ton, klop, 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 wil je wedergeboren blijven of niet? Omdraaien, praten. En doen we dat. We hebben in ons dus dat gif van de zonde in ons. Hè? Maar het tegengif, als wij ons aan koning Jezus geven, geeft hij tegengif, wedergeboorte, nieuw leven. Kies daarvoor. Kies voor het leven met hem radicaal. Dan geeft hij zijn leven in ons, zijn gezindheid, hemelse liefde, trouw, zijn heerlijkheid. En dat is nu al herkenbaar. Echt waar. Pak het aan, mijn broeder en zuster. Misschien heb je het al gefeliciteerd, maar anders pak het aan. Zullen we even bidden? Heer in de hemel, dank u wel dat u het evangelie van de wedergeboorte, dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is. Maar de weg ernaartoe is soms wel moeilijk, want wij vinden het soms lastig om onszelf te kruisigen. Want dat doet zeer, of we denken dat we er minder van worden, maar het helpt ons te geloven dat dat een vergissing is. En help ons u op uw woord te vertrouwen. Dat u echt doet wat u zegt. Heer, we willen even een moment stil te nemen om gewoon persoonlijk tegen u te zeggen, Heer, hoe is het met mij? Help. Dank u wel, Heere, dat u het geschenk van nieuw leven zo wil geven aan mensen die van zichzelf verloren zondaren zijn. Maar u wilt ons nieuw leven geven. En daar willen we voor kiezen. Dank u wel. Amen. Zullen we nu met elkaar een lied zingen, ook van toewijding, dat volgende opwekkingslied?